Naar Richteren hoofdstuk 7 gaan wij weer, waar we Gideon hadden achtergelaten met een klein groepje. 300 man in 3 groepen. Waarom dat erbij staat, weten we tot vandaag niet. Want er wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen de 3 verschillende groepen. Zijn er eenmaal 300 verdeeld in 3 maal 100. Of zoals je een afdeling heet, of een compagnie, of een bataljon, of een peloton. Ik heb geen idee. Echt niet. Maar het wordt nog eenmaal zo vermeld. In vers 16 lazen we dan: hij deelde de 300 man in 3 hopen... Er staat eigenlijk in 3 hoofden. Als je het nog helemaal precies wil weten. Maar dan nog. Er blijven 3 categorieën. 3 groepen. En hij gaf aan ieder een bazuin in zijn hand. Ik vind het altijd grappig. Ik heb altijd van die vragen waar nooit iemand een antwoord op geeft. Die vragen worden ook nooit gesteld. Waar haalde de man zo gauw 300 bazuinen vandaan? Hè? Dan moet je toch naar Terpstra, of naar, waar moet je naartoe ook weer? Stafhorst in Utrecht. Maar of die er 300 hebben, dat waag ik te betwijfelen. Ik weet het niet. Maar hij gaf in ieder een bezuin in zijn hand en ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. Er staat er echt. En hoe ze dat gedaan hebben, weet ik ook niet. Maar zo wordt het dan toch beschreven. En fakkelen, ja, het is eigenlijk gewoon ons woord lamp wat daar gebruikt wordt. Even voor de zekerheid kijken. Ja, lapid heet dat. Lapid. Een andere keer met een D aan het lapid. En een andere keer vertel ik u weer dat de letter N, de 2-poot, en de letter M, de 3-poot, de neiging hebben zich ergens tussen te worstelen. En ook de neiging hebben weer ergens uit te verdwijnen. Zo werkt het nou eenmaal in taal. Dus lapid kom je al gauw toch bij een lamp. Voor mij een paar lampenpit, maar zoiets. Licht in ieder geval, en het was voor de uitvinding van de gloeilamp dan wel de ledlamp enzovoort. Dus ja, het zijn fakkelen, wat het maar is. In het midden der kruiken. De suggestie is altijd dat die dingen al branden en licht gaven voordat de kruiken kapotgeslagen werden. Ik vind het een leuke gedachte, die wil ik er ook heel graag wel inhouden. Al heb ik geen flauw idee hoe je zo'n fakkel brandend houdt in een kruik. En dat dat dan ook nog onopgemerkt moet blijven door de tegenstander. Want ja, als je een tegenstander besluit, dat is wat ze deden, dan maak je geen licht. Dus hoe ze dat allemaal deden, er staat een soort antwoord bij hoe ze het deden, maar die kan ik niet volgen. Misschien u, maar doe maar. Maar ik vind het wel grappig. We hebben er trouwens totaal geen problemen mee gehad toen het ons als kind verteld werd hoe het allemaal ging. Dus vooruit maar weer. Hè. Dus bazuinen, ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. Daar heb je handen vol aan, lijkt mij. Maar goed, en hij zei tot hen: zit naar mij en doet al zo. Dat wil zeggen, doe mij na, doe hetzelfde als wat ik doe. En ziet, als ik zal komen aan het uiterste des legers, dat wil zeggen aan de grens, de buitenkant van het legerkamp van de Midianieten. Zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, al zo zult gij doen. Ja, je proeft daar natuurlijk wel een nieuwtestamentische waarheid in. Want ja, zij gedragen zich dus inderdaad, was de bedoeling, als een eenheid. Waarbij Gideon, die natuurlijk net als al die richters op een of andere wijze een type is van Christus. Waarbij Gideon het voorbeeld geeft en al wat hij doet, doen de zijnen ook. Ze zijn als het ware met hem samengegroeid. En BG, Romeinen 6, dan wel met hem één plant geworden. enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Kunnen zeggen, ze waren tot één lichaam gedoopt. Maar daar moet je zoveel aan uitleggen. Namelijk dat doop betekent eenwording, identificatie met. En dat lichaam betekent een samengestelde eenheid. Dat betekent het altijd. Dat moet je weten, dat maakt het makkelijker om dat nieuwtestamentische begrip lichaam van Christus ook te begrijpen. Maar dat is wel wat het uitbeeldt, uiteraard. En dan zegt hij, doe als ik. En als ik met de bezuin zal blazen, dus ze moesten allemaal eerst nog op cursus, want een bezuin blazen, dat valt nog niet mee, moet ik u eerlijk zeggen. Het is mij ook nooit echt goed gelukt. Nou, even dan, toen. Als ik met de bezuin zal blazen, ik en allen die met mij zijn, dan zult gij lieden ook met de bezuin blazen, rondom het ganse leger, en gij zult zeggen voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en 100 mannen die met hem waren in het uiterste des legers, in het begin van de middelste nachtwaak. Dat is ook interessant, de middelste nachtwaak. Je wil dan weten hoe laat het was, de middelste nachtwaak. En dan wordt ons uitgelegd dat vroeger hadden ze 3 nachtwaken. En later in de dagen van de Romeinen hadden ze 4 nachtwaken. Dan denk je, mooi, dat is leuk dat ik dat weet. Kun je daar de quiz mee winnen? Waarschijnlijk niet. En wat maakt het ook uit? Want je kunt zelf bepalen. Iedereen kan dat bepalen. Hoe je nachtwaken indeelt enzovoorts. Maar als er 3 zijn, want het is de middelste, dan zit je dus op 1/3 van de hele nacht op het moment dat... Want het is bij het begin van de middelste nachtwaak staat er, als zij maar net, de wachters gesteld hadden. Heb je net de wisseling van de wacht gehad. En als de nacht 12 uur duurt, dat wil zeggen van 6 tot 6, of moet je zeggen van 18 tot 6, nee, van 6 tot 6, dat zijn 12 uur, moet je indelen in drieën, dus dat is 3 keer 4 uur. Dus na 4 uur, dus om 10 uur wordt dan begint de middelste nachtwaak al. Heb ik dat verkeerd uitgerekend? Interessant, hè? Nou, hè? Nee, ik weet ook niet wat je ermee moet. Je kunt hooguit zeggen, het was midden in de nacht. Alleen ja, wij hebben Philips. Nou, wij hadden Philips. En ik bedoel niet de tweede, maar een nog veel latere. Want Philips, die hebben we eruit gegooid, hè, Philips de tweede. Het heeft ons 80 jaar gekost. Maar laat me zitten. Maar toen hadden wij Philips en sindsdien delen wij de dag een beetje vreemd in. Hè. Want eigenlijk is de nacht al begonnen. De zon is al lang onder, nu. En wij maken er nog een heel eind aan vast, toch? Maar ja. Dus we krijgen er wat rare ideeën over. Ik heb geleerd 12 uur, dat is midden in de nacht. Maar eerlijk gezegd, het komt zelden voor dat ik voor 12 uur in bed lig. Nou, de laatste tijd gaat het, maar verder, ik ben nauwelijks thuis dan. Ik kom net uit mijn werk. Dan moet je nog een beetje ontspannen. Eigenlijk, voordat je, anders kun je niet eens slapen. Zo simpel is dat. Dus je krijgt een wat rare indeling. Maar dit is, je moet maar gewoon lezen wat er staat in de middelste nachtwaak. Dat is het middelste deel van de nacht. En daarin is het dus gebeurd. In middernacht. Zoiets. In de uiterste duisternis. Al zal er vast wel iemand op het idee gekomen zijn dat het toch iets van een beetje redelijk maan moet gestaan hebben. Want ja, anders zie je 's nachts überhaupt helemaal niks. En dan kan je wel zeggen, ze hadden die lampen of die fakkels, maar die waren nog niet aan. Hè? Dat komt later pas. Als je de vijand besluit, ga je niet in de kring met fakkels lopen. Enzovoort. Nou ja. Het zijn wat lastige dingen, maar voor de symboliek is het helemaal geen probleem natuurlijk. Het is middernacht. En dan midden in de nacht, als het duister is, gaat toch het licht op. En breekt... Niet de hel, maar wel de hemel los, hè? Toch? Ja. Nou, daar hebben we het dus over. En daar staat er, als ze maar even de wachters gesteld hadden, en zij bliezen met de brazuinen. Er zullen wel vragen over gesteld zijn in de Kamer, want dat is natuurlijk de verstoring van de orde en geluidsoverlast. Die kan tegenwoordig niemand meer tegen geluid. Heb je dat wel eens gemerkt? Niemand kan meer tegen. Het is allemaal geluidsoverlast. Dan moet je tegen beschermd worden. En de hele dag lopen diezelfde mensen met die geluid, lopen met van die dingen in de oren. En dan gaan ze als een dummy lopen ze over straat en door het huis. En achter de kinderwagen. En ja, echt waar. En dan gaan ze de hond uitlaten. Of het kind, dat weet ik nooit zeker. Maar dan hebben ze die dingen. En dan klagen ze over dat er vliegtuigen overkomen. Ik begrijp die mensen echt niet. Ik persoonlijk vind het heel gezellig dat die vliegtuigen overkomen. Men is serieus. Het is niet al te laag, is natuurlijk. Maar vroeger hadden we bijbelstudie bij Johan Bos aan huis, aan de Rentmeesterlaan in Amstelveen. Ik weet niet of er opnamen van zijn, geloof het niet. Nog in de 70e jaren, denk ik. En dan af en toe moest ik gewoon stoppen met spreken. Want toen kwamen die dingen, die kwamen echt heel laag over. Nou ja. Dan werd het gewoon donker in huis als er zo'n groot ding overging. Of dat irritant is. Ja, zolang je niet met als je met geluidsopname bezig bent, is het heel vervelend. Maar voor de rest, ja, ik zit er niet zo mee. Zo. Vraag wel, dan lopen jullie, waarom heb je dat? En hadden ze een gesprek met Han en dan zeggen ze tegen mijn broer Han van, ja, wij houden van muziek. Dan zegt Han, nou, het lijkt er eerder op dat je bang bent voor de stilte. En ik denk dat hij gelijk heeft. Want wat men muziek noemt is gewoonlijk alleen maar herrie, hoor. Gedreun dat het je onmogelijk maakt om na te denken. Ja, en het is goedkoper dan drugs. Maar zo is het ook of niet? Nou ja. Weet ik veel. Maar ik moet bij de les blijven. Zij bliezen met 300 bazuinen. En u weet, een bazuin is een pozaune en een pozaune is een trombone. 76 trombones, dat is een heleboel. Goh, ja. Ik herinner me ineens Natu Taptu in Arnhem van 1965. Er kwam eens een Amerikaans korps, zeg. Dan lopen er 10 van die sousaphones op een rij. Weet je? En 2 rijen, 20 dus, trombones voorop. Want die moeten de ruimte nodig aan de voorkant met die schuiven enzovoort. En dan met danspassen en dan bukken. En dan doe ik niet. Man, wat een kabaal. Ik vond het prachtig. Ja. Nou ja. Maar doe maar. 400 bazuinen. Ja, maar het zijn geen trombones, het zijn shofars. En of enige shofars tegelijkertijd. Of dat nou zo'n aangenaam geluid is, dat waag ik te betwijfelen. Ik heb zo'n ding in huis, af en toe dan zie ik hem liggen en denk ik, zal ik er eens op blazen? Maar ik denk, laat ik het maar niet doen. Ik zal de buurman maar niet nodeloos ergeren. Hè? Het is echt, ik vind het echt een verschrikkelijk geluid, eerlijk gezegd. Gaat je door merg en been, dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Het is onvermijdelijk, onverbiddelijk en wat het maar is. Ja. En als je een paar van die dingen tegelijk hebt, dan het enige akkoord dat ik me kan bedenken dat je daarmee kunt spelen is een F-16. Ja, een B-52, dat is iets te veel van het goede. Maar ja, doe maar. Zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken. Historisch kan je er alleen maar van maken dat ze proberen herrie te maken, maar het lijkt mij ook een beetje overbodig om dat te doen door kruiken stuk te slaan. Want als je alleen al die shofars hebt, beste mensen, 300 shofars. Ramshoornen zijn het, hè? Dat begrijp je toch, hè? Had ik dat gezegd? En bezuin is in de Bijbel, een bezuin, staat de vertaling bezuin, is een ramshoorn, een shofar. Ja. En hoe je tegelijkertijd op een bazuin moet blazen en een kruik in stukken moet slaan en dan ook nog een fakkel moet vasthouden, is bij volkomende raadsel. Dat moeten ze lang op geoefend hebben, maar niet heus. Of ja, ik weet het ook niet. Doe maar. Ik vind het allemaal grappig. Maar het is, uiteindelijk is dit natuurlijk ook grappig. Hè? Ik bedoel, ze gaan, je weet hoe het afloopt. Die Midianieten slaan op de vlucht enzovoort. Maar het is toch een komische manier om de vijand te verslaan. Met zo'n hek. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, iets minder komisch, maar dan toch komisch, is dat je 7 dagen lang om Jericho trekken. En dus op de 7e dag 7 keer. Is dat op de Sabbat geweest, hè? Mocht het eigenlijk wel. Nee. Maar dan bliezen ze alleen maar de bazuin enzovoort. Ik weet niet hoeveel het er waren, ik ben de tel kwijtgeraakt. Was wel een priesterlijk werk trouwens, de bazuin blazen. En toen viel de stad in duigen. En de walls came tumbling down. Met dank aan Golden Gate Quartet enzovoorts. Ja, ik vind het prachtig.
Het leger van die Elisa met blindheid sloeg. En die geleid werden weer terug.
Dat is ook een hele komische. Ja, het hele leger was blind. En toen werden ze door Elisa geleid naar Samaria, geloof ik. Hè? Ik vind het prachtig, zulke dingen. En dan heb je nog een keer dat er op een of andere wijze een groot geluid geklonken heeft of iets anders. Maar de andere dag was het hele leger verdwenen. Toch? Nou ja. Ja, bij Leidens ontzet ook. Maar goed, dat waren Spanjolen. Maar toch wel. Er staat gewoon, zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hand waren in stukken. Alzo bliezen, dit vers 20, de drie hopen... De drie groepen, de drie hoofden, met de bazuinen en braken de kruiken en hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun... Hier staat hoe ze deden met de linkerhand de fakkelen en met de rechterhand de bazuinen om te blazen. Dan hebben ze eerst de kruiken kennelijk kapot geslagen of geschopt. Zo. Ik weet het ook niet. En er staat er niet bij dat ze die fakkelen hebben aangestoken of zo. Moet dan toch eigenlijk ook gebeurd zijn. Maar toen dan. En dan riepen ze ook nog, dat is, vind ik, het knapste van alles. Ze blazen de bazuin en dan moet je ook... Ja. En zij riepen het zwaard van den Heere en van Gideon. Overeenkomend met die... Met die droom. Het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, uit vers 14. Maar goed. En zij stonden en ieder in zijn plaats rondom het leger. Dus als je dat letterlijk neemt, dan stonden ze gewoon naast elkaar allemaal rondom het hele legerkamp van de Midianieten. Maar dat was het dan ook. Want meer leger was het. En met die 300 man schijnt dat gekund te hebben... Maar dat was het dan. En hoe dan die Midianieten nog op de vlucht konden of hoe dat gegaan is, dat weet ik allemaal niet. Maar je moet het je zo voorstellen, zo staat het. Hè? Zij stonden en ieder in zijn plaats. Ze hadden allemaal een vaste plek. Je weet wel, rechts richten. Of zo. Heb je dat ook moeten doen, Henk? Jij ook? Ja, nou ja. En toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vloden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de hele zwaard de een tegen de ander. Toen brak de paniek uit, dat is wat je wel vaker tegenkomt in de Bijbel. Als de vijand van Israël belaagd wordt, dan wel verslagen wordt door de Heer, dan raken ze in paniek en dan staan ze elkaar naar het leven. Je kunt hooguit concluderen dat het toch wel een beetje donker was midden in de nacht dat dit allemaal gebeurde. En als je niks gewend bent, lijkt me dat je ook aardig van slag zal geraken. Dat je opvang nodig hebt later om aan je trauma's weer... slachtofferhulp komt er dan bij. Also, ja, wij leven in zo'n raar land. Nee, ik heb niks tegen slachtofferhulp, maar iedereen is tegenwoordig ergens slachtoffer van en zo. En overal is dan weer hulpverlening voor. Hebben die mensen geen werk? Nee. Echt niet. Toen zei iemand, ja, dat is hun werk. Ja, ja. Maar kijk, ik heb wel eens een cursus economie gevolgd... en ik heb daaruit begrepen dat dit geen werk is. Want het levert niks op. Werk is dat je grondstoffen behandelt en een product maakt of zoiets. Dat is werk. En dan krijg je toegevoegde waarde, die dan meteen belast wordt natuurlijk, BTW. Maar dat soort dingen meer. Maar dat is werk en al het andere, dat is luxe. Dat is vrije tijdsbesteding. Ik gun het iedereen. Maar je kan er niet een land mee runnen. Maar daar komen ze nog wel achter in Den Haag. Maar dat terzijde. U begrijpt dat deze gebeurtenissen natuurlijk spreekt tot de verbeelding. Dat is vanzelfsprekend, want het is een beeld ergens van. En deze beelden, ja, zijn niet zo moeilijk. Misschien heb ik u dat wel eens verteld, maar echte regels voor het begrijpen, dan wel verklaren van de Bijbel in het algemeen en van deze beelden in het bijzonder, die bestaan niet. Als die bestonden, dan kon je computer de exegese laten doen. Dat bestaat niet. Ze hebben geprobeerd het vak hermeneutiek op poten te zetten. Dat het niet gelukt is, blijkt uit de dikte van de boeken die erover geschreven zijn. Maar men komt daar niet uit. En u weet, als ze het met mij niet eens zijn, wat ik uitleg, dan zeggen ze dat ik handel of spreek of leer in strijd met de regels van de hermeneutiek. En dan moet ik u teleurstellen, de regels van de hermeneutiek bestaan helemaal niet. Die hebben ze zelf uitgevonden. Weet je wat er ook niet bestaat? Ik hoorde het vanavond nog even, kwam het weer voorbij. Ik ging over het zal wel met die klimaattop te maken gehad hebben. Of hoe ze klimaattop. Drie keer woordwaarde, minstens hoor, klimaattop. Wat is in hemelsnaam een klimaattop? Maar goed, dat ging dan over de wetenschap. En dan moet ik u zeggen, die bestaat helemaal niet. Er bestaat niet zoiets als de wetenschap. Je hebt mensen die schijnen wat geleerd te hebben, die heten geleerden. Als ze het bewijzen kunnen met een papiertje, dan heten ze geleerden. Anders niet. Maar goed, en die noemen ze wetenschappers, dat is een modern woord, wetenschappers. Een mooie vondst, twee keer woordwaarde dan, vooruit. Maar de wetenschap bestaat helemaal niet. Waar dan? Wie dan? Hoe dan? Bestaat echt niet. Dat is maar flauwekul. Met het woord wordt gesuggereerd dat alle mensen die wat geleerd hebben, het volkomen met elkaar eens zijn vervolgens. Maar dat is helemaal niet zo. Bovendien, voor echte geleerden mag dat helemaal al niet gelden. Voor HBS'ers misschien. Die hou ik er altijd in. HBS'ers hou ik er. Bestaat niet meer, kan ik rustig doen. Dat is niet hoger opgeleid, niet lager opgeleid. Dat hangt er precies tussenin. En die lui die verbeelden zich, zijn er HBS'ers hier? Die verbeelden zich dat ze wat. Die verbeelden zich dat ze wat geleerd hebben. En wat ze op school geleerd hebben. Dat is waar. En dan moeten ze het mee doen. Maar dat is geen wetenschap. Echt niet. Dat is gewoon een beetje basisopleiding, een beetje brede algemene ontwikkeling. Dat is wel leuk, maar wetenschap in de zin van dat onderzoek gedaan wordt enzovoort. Ja, dat is een heel ander ding nog. Hebben jullie dat nog? Ze proberen dat wel op de basisschool in te voeren, dat die arme kinderen ook het allemaal zelf uit moeten zoeken. Maar doe maar. Ik vind het bespottelijk, zoiets. Maar doe maar. Maar de wetenschap, als onthoud dat, die bestaat echt niet. Er zijn alleen mensen met een grote mond. En je hebt ook mensen die zich bij elkaar aansluiten en die allemaal hetzelfde gaan roepen, omdat ze daarmee voortgeduwd worden in de vaart der volkeren. En lekker met de stroom meedrijven en op die grond ook een salaris krijgen en weet ik veel wat ze nog meer doen. Maar, en dan zijn ze de wetenschap. Maar dat is maar flauwekul. Echt. Dat is een idee fix. Ja, dat is een hondje, ja. Nou, maar goed, dan heb ik weer wat lelijk gezegd. Maar er zijn geen regels voor het verklaren van dit soort symboliek. En toch heb ik een paar regels. Het begint gewoon met het herkennen van de bekende dingen. Die moet je er eerst uitpakken, uit zo'n verhaal ook. Je moet eerst uitpakken wat je... Ja, dat weet iedereen. Kijk, als je ergens een rotssteen tegenkomt... Rots staat voor het onwankelbare. En dat is de Heer zelf, dat is God, die is de rotssteen. En in iets breder is het dus het woord van God... omdat daarin God zich openbaart. Dus die wankelt niet, daar zou je op kunnen bouwen enzovoorts. Toch? En als je aan hem deel hebt, kun je jezelf offeren. Als een levend heilig God welbehagelijk offeren. Omdat je staat tot de beloften. De rots van het woord wat niet wankelt, enzovoort. De rotssteen. Als de Heer zegt, ze hebben de rotssteen, ze hebben mij de rotssteen in vergetenis gesteld. Dan betekent het in de praktijk dat ze niet naar zijn woord willen horen. Maar daarmee hebben ze hem afgewezen. Maar de rotssteen herken je zo. En een bazuin, en een kruik, en een fakkel. Dat zijn de attributen die hier voorkomen. Ja, wat ze er ook mee doen, maar dat zijn bekende beelden, alle drie. Dus je kan ze helemaal niet missen. Waar moet ik mee beginnen? Ik denk toch wel met de kruik. Ja, voordat ze die kapot gooien, dan maar even gauw, hè. U weet, een kruik gaat zo lang te water totdat die barst. Want kruiken barsten. Dat is wat die dingen doen. Niet dat ze daarvoor gemaakt zijn, maar dat is hun aard. Ze zijn net elektrolytische condensatoren. Ze gaan een poosje mee, zuster. En dan hangt er vanaf van de kwaliteit, maar dan zijn ze uitgedroogd en doen ze niks meer. En als je oude elektronica hebt dus, versterkers, radio's, kan me niet schelen wat je hebt. Dan ja, als het 20 jaar oud is, ja, dan... Als het echt van goede kwaliteit is, kan het nog even mee. En als het dat niet was, dan is het al lang kapot. En een beetje reparateur begint dan met al die condensatoren eruit te halen en te vervangen. Maar ja, niet eerst zoeken wie er kapot is, heeft geen enkele zin. Ze gaan toch allemaal. Dus meteen allemaal vervangen en dan kun je eens verder kijken. En de kruiken doen dat ook. Die gaan een poosje mee en dan is het over en uit. En de accu in je laptop ook. Die gaat een poosje mee, misschien een paar jaar. En dan is het over en uit. En in je auto is dat ook het geval. Ik bedoel, en een kruik, ja, vroeg of laat breekt die. Waar is het servies gebleven? Om een of andere reden die ik niet nader hoef naartoe te lichten, heb ik me dat ook afgevraagd van de serviezen die wij in huis hadden. Waar is het in vredesnaam gebleven? Nou, dat weet ik wel waar het gebleven is. He? Ja, één voor één gaat dat te barsten, heet dat. Toch? Jammer, scheelt in de afwas, tenminste, dan mag je hopen dat het gebeurt voordat het afgewassen wordt. Maar goed. En dan, jammer, maar zo gaat dat. En dan laat je geen traan om. En mijn moeder riep dan nog, maar dat was nog van mijn moeder. Ja, dat is dan jammer. Het zijn erfstukken, maar vroeg of laat gaat het kapot. En kruiken gaan kapot. Een kruik is per definitie van aardewerk. Heb ik nog nagevraagd aan iemand die het meeste met aardewerk te maken heeft. Namelijk een archeoloog. Ik heb altijd medelijden met die lui. Die zijn met een tandenborstel en met een scheerkwast op zoek naar de scherven van het verleden. Hebben jullie dat? En wij gaan ze dan in een museum bekijken. Ik weet niet of ze het nog doen, maar vroeger hadden ze de neiging om het weer aan elkaar te plakken. En dan miste hier en daar een stukje, maar vraag maar. Tegenwoordig leggen ze het gewoon plat neer. Want ja, je kan het wel aan elkaar plakken, maar het valt toch weer aan elkaar. Enzovoorts. Maar zo gaat het. Het is uit de aarde. Het is aardewerk. Het is keramisch, heet dat. Het is uit de aarde. Het is dus aards. En omdat het uit de aarde is, keert het tot de aarde weder. En ik had het over een kruik. Ik herinner me trouwens aardewerk in Egypte. omdat de broeder het had over Egypte. Dat zal ik ook even in duid in het zakje doen. Ik herinner me aardewerk in Egypte. Wij moesten namelijk met de bus achter de jeep aanrijden, waar zwaar bewapende mannen in zaten. Maar dat was voor onze bescherming, dat hadden wij niet door, maar we werden er bloednerveus van. De bus en zo, naar een plek van een van die, waar dan waarschijnlijk een van die steden, die voorraadsteden was, of was geweest uit de dagen van Jozef. En dan werden we ergens gereid naar een plek, wat een soort afgraving leek het te zijn of zoiets. En dan kon je aan die afgraving, die wand zien, dat het inderdaad allemaal blokken waren geweest. Nou, het zag eruit als metselwerk eigenlijk nog. Wel oud, maar als je erbij kwam, dan blijkt dat gewoon allemaal los zand te zijn. En toch is het opgestapeld geworden ooit als blokken. En je kon de naden tussen die blokken zien. Allemaal even groot. Gestreken tichelen, weet je wel. En of ze nou wel of niet goed doorbrand waren, dat weet ik ook niet. Want dat deden ze ook niet eens altijd. Hè? Soms werden ze in het vuur gebrand. Dus soms werden ze alleen maar gedroogd in de zon. Dakpannen ook, ja. Nou ja. Denk maar aan die dakpannenfabrieken. Zijn die er nog? Ja, hebben we natuurlijk nog wel, hè? Dakpannenfabrieken langs de rivier hier in Nederland, in de Betuwe. Had je van die grote rekken buiten, daar stonden, lagen die dingen te drogen. Maar goed, het blijft gewoon zand, leem, klei, wat het maar is. Een beetje aan elkaar geplakt, maar na verloop van tijd valt het vanzelf uit elkaar. Dat is het. Dat is aardewerk. Maar de aardigheid is natuurlijk aardigheid. Ja. De aardigheid van het aardewerk is natuurlijk dat het de uitbeelding is van alles wat uit de aarde en dus aards is. Dat is in de eerste plaats de mens. Het betekent gewoon dat alles wat we hier op aarde hebben, komt uit die aarde. Alle grondstoffen die we hebben, komen uit de aarde. Alles is, hoe noemen ze dat, keramisch als het ware. Komt uit de grond, alle grondstoffen komen uit de grond. In mijn cursus trouwens van economie stond, alle grondstoffen zijn gratis. Je kunt het zo oprapen of uitgraven, maar het is gratis. Heb je gewoon gekregen, dat zit erin, enzovoort. Het gaat pas wat kosten als er iemand aan gewerkt heeft om het uit de grond te halen en het daarna te koop aanbiedt. Heb je dat? En voor de overheid is het natuurlijk leuk als die grondstoffen gratis zijn. Kunnen we er mooi accijns overheen leggen. Nou ja, toch? Die steenkolen zijn gratis, maar die aardolie net zo goed hoor. En het goud en de kostelijke stenen, allemaal gratis. Je moet het zien te vinden. En daarna moet je het eruit zien te halen. En het zijn gedacht zijn wat dat kost. Maar daar komen de kosten vandaan. Kosten zijn dus eigenlijk altijd alleen maar arbeidsloon. Dat zo. Nee, dat is economie voor beginners, deel 1, gewoon. Zo begint dat. Serieus. Het zijn geen grapjes. Grondstoffen kosten niks. Als het waarde heeft, de waarde wordt gewoon door de arbeid die erin gestoken wordt. De rest is flauwekul. De rest is wat wij elkaar wijs maken. Er is dus wat een gekte voor geeft. En aangezien er veel gekken zijn, wordt de prijs opgedreven. Dat is het eigenlijk. Moeilijker mag je niet zijn. Maar aardewerk. Kruiken. Kruiken namelijk, in de Bijbel komen we nogal eens tegen. Ook worden er ook verschillende woorden voor gebruikt hoor, bij gelegenheid. Potten, pannen, weet ik het. Men komt ze tegen als oliekruik trouwens ook. En als watervaten. Van de oliekruikjes weet je ook dat die gevuld zouden moeten worden. Soms moet je de oliekruikjes bij de buren halen. En dan moet je ze volgooien uit je eigen kruikje. En dan, weet je nog? Oké. Oliekruikjes. Je hebt ook iemand die had één oliekruikje en draait die überhaupt nooit leeg, maar ja. Dan heb je in het Nieuwe Testament, in het Oude trouwens ook, maar in het Nieuwe Testament nadrukkelijk kennen wij allemaal de watervaten. Elk houden de 2 of 3 metreten. Meter. Water kun je ook meten. elke oude watervaten. En die grote en kleine. En ze werden gevuld tot de rand. Maar het is de uitbeelding gewoon van een mens die gevuld wordt met het woord van God. Met water, als beeld van het woord. Dit zijn de bekende dingen. Ik heb het nu over Johannes 2, de bruiloft te Kana. Dit eerste beginsel der tekenen, het eerste teken, of het echt zijn eerste was, dat staat er, maar het kan ook betekenen het eerste waarvan verslag gedaan wordt in dit boek. Hè? Want als je het vergelijkt met Matthäus, Marcus, Lucas, dan kom je waarschijnlijk anders uit. Bij wijze kun je het nooit met dit teken van bruiloft te Kana, dat wordt alleen maar in Johannes verteld trouwens. Niet in Matthäus, Marcus, Lucas. Maar het is de bekende bruiloft waarbij de kruiken gevuld worden met water en bij nader inzien bleek het wijn te zijn. Water verandert in wijn. Is dat een groot wonder? Nou, dat valt wel mee. Alleen het grote wonder is dat het voor het ene moment op het andere gebeurt. Maar ja, waar dacht u waar wijn van gemaakt wordt? Van water? Kan toch ook niet helpen? Als er geen water valt op die wijnstokken en op die wijngaarden, of als het niet besproeid wordt, maar als er geen water is, ja, dan komt er echt geen vrucht aan de ranken van de wijnstok enzovoorts. Dus het is heus water. Wat zeg ik? Men heeft mij verteld dat wij mensen ook hoofdzakelijk bestaan uit water. Ik weet nooit, maar het was iets maar meer dan 90% heb ik begrepen. Dat is tamelijk veel, als je mij vraagt. Ja. Alleen als je een waterhoofd hebt, dan is dat niet best. Maar toch? Maar voor de rest, ja, water. Ja. Nou goed. Kruiken dus die gevuld worden met water blijkt wijn te zijn, maar wijn is een beeld van het leven, het bloed, het leven, wijndruivenbloed heet het bij gelegenheid ook in de Statenvertaling, is een beeld van het leven van het nieuwe verbond. Daar waar een mens gevuld wordt met het water, levenbrengend water van het woord van God, namelijk ontstaat of wordt verwekt, zo u wil, nieuw leven. Dat wordt uitgebeeld wordt in de wijn. En daarom protesteer ik ook altijd als men zegt dat wijn een beeld is van de dood. De avondmaalswijn een beeld zou zijn van de dood en het lijden van de Heer Jezus. Dat is niet zo. Dan heb je het weer, hè. Dus de gangbare. Zie je ze allemaal in gang. Ze lopen allemaal dezelfde kant op. Dus de gangbare opvatting. In christelijke traditie. Maar daarom is het nog niet waar. Integendeel. Het is leven. Het is legaïum is een beeld van legaïum. Van het nieuwe leven. Zie. En wat die kruiken betreft, ja, dat is een beeld van de natuurlijke mens. U weet, de mens is een aardenvat. Het schijnt dat je er hebt ter ere, maar als u mij vraagt, in het algemeen zijn de vaten ter onere. Al zegt de Bijbel daar dan weer over dat de waarde van het vat uitsluitend gelegen is in de inhoud. Het hangt er vanaf wat erin zit. Want het vat zelf, dat is aardewerk, dat is gewoon klei, leem, wat je maar wil. Maar een vat ter ere is een vat ter ere omdat het gevuld is met iets waardevols. Het hoeft niet eens noodzakelijk een vloeistof te zijn. Het kan ook wat anders zijn nog. Je kunt ook goud, zilver en kostelijke stenen in een vat gooien. Maar doe maar. Maar het vat gaat te barsten, heet dat. En dat zo is het met de mens, maar zo is het met de hele oude schepping. Vertel ze dat maar in Egypte. Of gaat ze naar zo'n hete plaats toe waar normaal mensen in de zon gaan liggen bakken. En dan gaan ze daar klagen over de opwarming van de aarde. Als ik de directeur was van Sharm el-Sheikh, dan joeg ik ze er allemaal uit. Kom op zeg, wij zijn er blij mee. Waarom zou je naar die plaats toe gaan? Toch omdat het lekker warm is. Warmer dan, zijn we hier in Linschoten. Nou ja, doe maar. Ik geloof allemaal niks van die dingen hoor, overigens. Maar de kruik, die gaat stuk en je weet waar je dan bent, toch? Je hebt hier een gelovig overblijfsel. We hebben het vorige keer over gehad. Over de giemel en de kof enzovoorts. En over de 300. En het gezelschap, de zijnen van de Heer Jezus. En wat hier uitgebeeld wordt, is de dood van de oude mens. En let op dat Gideon zei, zoals ik doe, zo doen jullie ook. Dus Gideon deed het en ze deden het allemaal. En Romeinen 6 zegt, wij zijn in Christus gedoopt. Eén plant met hem geworden, we zijn samengegroeid. En dus, wij zijn met hem gestorven, met hem begraven. En opgewekt, maar dat is niet meer die kruik, hè. Waar het over gaat, is over de dood, het verdwijnen dus van de oude mens. Zie? Dat is wat uitgebeeld wordt. En wat er daarna komt, ja, de fakkel. Dat is het verhaal. Hoe ze het technisch voor elkaar hebben gekregen, ja, dat maakt mij ook niks uit. We hebben genoeg aan de beschrijving. En het idee was, zo hebben ze het mij verteld, ze hebben een fakkel, die schijnt al te branden. Daar zit een kruik overheen. Geen wonder dat die dingen stuk gaan, denk ik dan, maar vooruit. Maar hoe je dat moet doen, weet ik ook niet. En dan is het idee dat ze tegen elkaar die kruiken kapot sloegen of zo. Heb ik dat uit de kinderbijbel of heeft de juffrouw op school dat verteld? Dat weet ik niet meer, maar het staat in mijn geheugen geprent. En of het echt zo gebeurd is, weet ik ook niet. Maar in essentie, dat is wel wat uitgebeeld wordt. De fakkels zijn in het midden der kruiken, dat is vers 16. En als dus de kruiken gekraakt worden, zal er verband zijn tussen die woorden, kruiken en kraken. Weet ik niet. Maar als de kruiken, literair verantwoord is het wel natuurlijk. Hè? Als de kruiken gekraakt worden, dan wordt dat licht, wordt die fakkel openbaar. Maar fakkel, ja, lampen zijn het. Ze geven licht. Dat was het idee. Ja, en er valt weinig aan uit te leggen aan wat licht is. Toch? Licht is in elk geval een beeld van het woord van God. Dus je hebt een kruik en er zit water in, dat is een beeld van het woord van God. En eventueel wordt het veranderd in wijn, dat is een beeld van het nieuwe leven. Je hebt een kruik die wordt gevuld met olie, dat is sowieso een beeld van het nieuwe leven. En nu heb je een kruik en die is gevuld met een lamp. De lamp is net zo goed een beeld van het nieuwe leven of gewoon van het woord van God. Want uw woord is in lamp. Voor mijn voet en er ligt op mijn pad, enzovoorts. Met dank op Psalm 119. Maar ja, licht is het. En dat licht is natuurlijk het licht van het nieuwe verbond. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? U weet wel. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Ik moest dat psalmversje ooit leren voor school. Dan moest je elke dag een psalmversje, elke dag. Nee, elke week geloof ik. Op maandagochtend had je hele weekend. Ja, op maandagochtend. Ken je psalmversje al, vroeg mijn vader dan. Dat was in de dagen dat hij nog aan het ontbijt zat, kennelijk. Maar goed, dat weet ik ook niet. Maar heel lang geleden, blijkbaar. Maar en dan was het, wat was het dan? Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan zei mijn vader, zeg maar tegen de juffrouw dat je dat voor mij niet hoeft te leren. Maar wij ons niks eraan trokken natuurlijk. Waarom dan niet? Nou, omdat de Heer allang zijn licht en waarheid heeft nedergezonden. Nee, het is niet serieus bedoeld, maar het is natuurlijk wel zo. Hij heeft zijn licht en waarheid nedergezonden. Men lezen opnieuw het Johannes-evangelie. Je hebt in de eerste hoofdstukken genoeg overigens. Hè? Hij is het licht der wereld. Het licht kwam in de wereld, maar hij is het licht der wereld. En de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus dat licht en waarheid, dat is gezonden. En de bedekking was eraf enzovoorts. En de kruiken zijn gebroken en wat het maar is. Dus ja, licht. Dat is het licht van het nieuwe verbond eigenlijk. En u weet, het nieuwe verbond wordt ook beschreven als heerlijkheid. Namelijk als licht. Uitdrukkelijk tegenover het oude verbond dat daarmee beschouwd wordt als duisternis. In die vergelijking van 2 Korinthe 3. Is dat? Zie. Nou ja, en dan licht niet onder de korenmaat. Hetzelfde verhaal. Ik denk dat het ding niet branden wil onder een korenmaat. Maar ik heb bij gebrek aan een korenmaat heb ik het niet kunnen uitproberen. Maar zoiets. Of gij zijt het licht der wereld. Maar het gaat altijd over het woord van God. Wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. En het is niet mijn afdeling helemaal. Maar anders zou ik roepen, we zouden onze lampjes ook brandende houden. Maar dan zet ik u misschien op het verkeerde been, dus die trek ik maar weer terug. Maar het principe blijft natuurlijk gelijk. En dan heb je nog de bazuin. Ja, dat is voor mij makkelijk te zeggen wat een bazuin voorstelt, omdat het onderdeel is geworden van ons Nederlandse vocabulaire. Dan wel ons Nederlandse idioom. Een beetje krant, een beetje plaatselijk suffertje heet. Zweeds vind ik toch? Die heet de bazuin, toch? Ja, ik kan het niet missen. Sommige dingen die zijn zo wijdverbreid, zo clichématig, dat maakt het makkelijk. Wij bezuinen van alles uit of rond, of wat dat maar is. En dat betekent inderdaad met kracht iets bekendmaken. Bazuinen. In de Bijbel ligt het meer specifiek. Het is nog steeds met kracht overigens, maar het gaat opnieuw over het woord van God. En meer specifiek over het evangelie. Als je de... Ja, je moet er wat moeite voor doen. Maar de bezuin wordt eerder genoemd, natuurlijk in verband met de val van Jericho. Dat beeldt het hetzelfde uit, hè. Het is het aanbreken van het nieuwe verbond. Prediking van de evangelie wordt uitgebeeld. En dan valt die hele oude schepping in elkaar waar Jericho een uitbeelding van is. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal dus. Want Jericho is nou eenmaal een beeld van de oude wereld. In meer dan één opzicht zelfs. Maar ik doe mijn best daar dan maar niet op in te gaan. Maar de bazuin vinden we al in eerste instantie bij de wetgeving op de Sinaï. Hebben die nog? Of had hij hem verdrongen? Het wordt in het Nieuwe Testament ook aangehaald. De verschrikkingen van het vuur, de donderslagen, de bliksem en wat het maar was, van de brandende berg. Dat is nog erger dan een brandende braambos. Het was op dezelfde plek, maar vooruit maar. Die brandende berg, dat is Hebreeën hoofdstuk. Hebreeën 12. Waar staat, vers 18, gij zijt niet gekomen, gelukkig maar, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, namelijk of en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Onder verwijzing naar dus Exodus 19 is het eigenlijk. Of 20 mag ook. Maar in hoofdstuk 19 is het al in Exodus. Bij de wetgeving op de Sinaï. Dat is bij de openbaring, om zo, als dat het goede woord is, de komst van het woord van God. Uitgedrukt in wat wij kennen als de Mozaïsche wet enzovoorts. Het gaat gepaard met de geklank der bazuin. Alleen, wij zijn daar niet gekomen. Het punt is namelijk dat dat ging over de wet die in bediening is des doods. Maar tegelijkertijd is de wet en alles wat erbij hoort schaduw van toekomende goederen, van toekomende zaken, namelijk van het nieuwe verbond. En dus begint het nieuwe verbond ook met bazuinen. Waar nog bij komt dat de... Even kijken hoor. Ja. Waar nog bij komt dat de bazuin ook geblazen werd op Grote Verzoendag. Dat is Leviticus 25. Dit is de volgorde in de Bijbel ook. Hè. De shofar kom je het eerst tegen in Exodus 19 en 20 bij de Sinaï. En daarna in Leviticus 25, waar staat dat het ding geblazen zou worden op Grote Verzoendag. Omdat dat een beeld is van het aanbreken van het Nieuwe Verbond, ja, daar gaat de hele Hebreeënbrief over. Dus die kan je helemaal niet missen. Daarna vind je de shofar bij de ondergang van Jericho. Dat is Jozua 6. En daarna nog in Richteren 3. In de, bij Ehud. Daar hebben we het al over gehad. In Richteren 3 is dat vers 27, ja. En het geschiedde als hij aankwam, zo blies hij met de bazuin op het gebergte van Efraïm. En de kinderen Israël stogen met hem af van het gebergte en hij zelf voor hun aangezicht heen, enzovoorts. En zo versloegen zij de Moabieten. Maar ja, het beeld hetzelfde uit. Het geklank van de bazuin. Ik moet erbij zeggen dat de bazuin in nogal wat vertalingen, ook de buitenlandse, verwisseld wordt met de trompet, de trumpet. Wij kennen uit de Bijbel, uit de Mosaïsche wetgeving, namelijk ook de twee zilveren trompetten. Maar ze worden kennelijk beschouwd als een zilveren equivalent van de ramshoorn. Ik heb er verder geen moeite mee. Ik weet niet beter dan dat de namen van muziekinstrumenten, dus één grote chaos. Zeker als het gaat over blaasinstrumenten. Nou, snaarinstrumenten ook hoor. Heet het een luid of is het een gitaar of hoe heet het in al die talen enzovoort. En dan komt altijd de wijsneus zeggen, nee, dat heet zus of dat heet zo. Ja, dat zal dan wel, maar het is altijd het variatie op hetzelfde thema. Hebben jullie dat nog? Onze zuster hier speelt hoorn. Ja. En als het een hoorntje is, dan heet het een cornet. Maar een cornet is een heel ander muziekinstrument. Dat is ook een koperblaasinstrument. Die heet cornet, maar dat is ook een hoorn. Waarom niet? Het heet allemaal hoorn. Een cornet à pistons, daar zitten de ventielen op, maar het blijft een hoorn. En dan heb je een althoorn, een tenorhoorn, een baritonhoorn en een, hoe zal het maar heten, en een saxoon trouwens. En in het Engels, dan wel het Amerikaans, noemen ze zelfs houtinstrumenten, dat wil zeggen klarinetten, fluiten, noemen ze ook een hoorn. Is niet officieel, maar gooi ze allemaal door, dat is allemaal een hoorn. Maar omdat het allemaal afgeleidingen zijn van het oorspronkelijke idee van de ramshoorn. En dat is een betrekkelijk natuurlijk ding. Met een bepaald konisch verloop. Puntig, klein aan de ene kant en een uitloper naar de andere kant. Dat is van belang. En in een muziekinstrumentenbouw heb je het ene instrument is wat konischer dan het andere. Dat maakt verschil uit voor de klank. Of je nou een trompet hebt, of een cornet, of een bugel, flugelhorn. Zijn in principe dezelfde instrumenten en ze spelen ook op dezelfde toonhoogte. Maar doordat ze andere verloop hebben binnenin, klinken ze anders. Het heet allemaal hoorn. En een trompet is ook een hoorn. Maakt niks uit. Maar goed, van die trompetten, na deze lange uitweiding, van die trompetten worden wel instructies gegeven. Van shofar niet, maar als u mij vraagt, maakt het geen enkel verschil. En als het dan nog vertaald moet worden naar het Nieuwe Testament, Ja, daar heb je het verschil überhaupt niet. Het verschil is, het ene is van een natuurlijke hoorn en de ander is dan van zilver. Maar dat betekent nog steeds dat het nog steeds hetzelfde voorstelt. En wat het voorstelt is dit. Een hoorn, ik zal langzaam zeggen, een met een H aan het begin. Een hoorn is in het Hebreeuws een keren. Maar het woord keren is bij ons weer een kroon. Maar een hoorn of een keren is ook gewoon hetzelfde woord. Alleen met een, wij zeggen hoorn met een hele zachte K. Nou, oké, okay, hele zachte G dan. Dus dan wordt het gewoon een H. Een hoorn. Als die harder wordt, wordt het een goorn. En als je die nog harder maakt, dan wordt het gewoon een K. Koorn. Kroon. Keren. Hoorn. Het is allemaal precies hetzelfde. En aan de vikingen hoef je dat nooit uit te leggen. Want een beetje kroon, zal ik maar zeggen, bestaat daar uit een gewei. Uit twee hoorns. Heb je dat nog? Dus gekroond wordt men met een hoorn. En het woord keren, hoorn, heeft ook de betekenis van dat het glans, heerlijkheid, grootsheid voorstelt. Dat zijn gewoon dingen die je moet weten. Vandaar dat van Mozes staat dat zijn aangezicht glansde. En uit het verband blijkt dat het licht gaf. Want ze moesten bedekking over zijn aangezicht doen, omdat ze de zonnebrillen nog niet hadden uitgevonden. Maar goed. En vandaar dat binnen de Romeinse kerk, waar die Bijbelse figuren en de zogeheten heiligen wordt in uitgebeeld, daar wordt Mozes uitgebeeld. Hoe beeld je licht uit? Daar wordt Mozes uitgebeeld met twee horentjes op zijn hoofd. Sorry. Echt, van die twee kleine hoorntjes.
Soms op het staaltjes.
Ja? Nou ja, als je het schildert of zo, kan dat, kan je dat beter doen natuurlijk. Maar dat is het begrip hoorn. Het drukt namelijk grootsheid uit, glans, schittering. Maar het komt dus overeen met het begrip kroon. Maar zoals ik zei, die vikingkroon, dat kent u langzamerhand. Dan schijnt je op een Harley Davidson ook geen slecht figuur te slaan met twee horens op je kop. Maar dat even tezijde. Maar toen maar. Maar een beetje kroon kent inderdaad die punten, weet u wel. Liefst 12 trouwens, in het rond. Want men weet van ouds dat 12 iets met heerschappij van doen heeft. Dat zijn van die punten. En men zegt gewoonlijk, niet dat het hoorns voorstellen, maar het is wel zo. Maar men zegt dat het voorstelt de stralen van de zon. Licht, glinstering, stralen. Het blijft dus toch bij elkaar, die dingen. Hè? Nou ja. De shofar, de hoorn. De hoorn is de uitbeelding dus van macht, van grootsheid enzovoorts. Maar u weet hoe het met een ramshoorn is. Een ramshoorn heet een ramshoorn omdat de ram eraf is en heb je alleen de hoorn nog over. En weet je dat? Het beest is waarschijnlijk noodlottig aan zijn eind gekomen. Of hoe zeg je dat netjes? Het beest is dood. En toch klinkt hij nog. Want er wordt nieuw leven, adem geblazen in zijn grootsheid, in zijn hoorn, in zijn kroon. In zijn kroon, in zijn koningschap. Jawel. En dan komt dus de hoorn alsnog tot leven. Heb je dat? Want er wordt adem, leven alsnog ingeblazen. Het is een geweldige uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hij is overleden, maar niettemin, hij leeft. in heerlijkheid, uitgebeeld door de hoorn, de shofar dus, en die klinkt. En vandaar dat het spreken van God wordt uitgebeeld door het klinken van de shofar. Of eventueel de zilveren variant daarvan, want echt verschil in betekenis heb ik daarvan niet kunnen merken. Bovendien, iedereen die een blaasinstrument bespeelt, weet dat je daar je leven in moet blazen. Van binnenuit, dat je de adem moet overdragen en dat de toon die uit het instrument komt, wordt niet in het instrument gemaakt, maar in je lijf. En je adem steunt, je leven enzovoort, en dat druk je daarin uit. Dat is echt waar. Dat is nog heel wat meer dan alleen met je tokkelen met opstaartjes, hoor. Of toetsen indrukken. Er komt echt wat meer voor kijken en het is intiemer, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Er wordt leven ingebracht. En zo heet het ook. Zo'n ding komt tot leven dan. Het is de stem van de koning nadat de koning is overleden. Dus de koning is dood, niettemin leven de koning. Blaas de bazuin in, waar moest het ook weer, Hebron geloof ik. Ja, die bestaat ook, blaas de bazuin te Sion, dat was Joel 2. Maar blaas de bazuin in Hebron, hoe heet het, zou koning zijn. Of het Absalom was, of die andere, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Maar zoiets, dan komt dat ook voor, dan blaast men de bazuin of wat het maar was. Want in de voorschrift over de trompetten, u moet het maar eens opzoeken, daar lees je iets over een gebroken geluid, een langzaam geluid, een snel geluid. Want ja, notenschrift is ons niet overgeleverd, hoe dat werkt. Maar in alle gevallen betekent het dat de koning iets van het volk wil. Dat is het signaal wat afgegeven wordt. En het is soms om aan te geven dat er een nieuwe koning is. Maar ja, dan wordt men opgeroepen om zich te melden, om zich aan de koning te onderwerpen. Zoals wij komen tot de troon der genade. Om ons te onderwerpen aan degene die op de troon zit, toch? Nou ja, dat is de betekenis van Hebreeën 4. Maar vandaar ook blaast de bazuin in Hebron, want dan is Absalom koning, of wie het maar was ook alweer. Zo gingen die dingen. Hoe heet die oudste zoon van David trouwens? Adonia, ja, daar staat het ook, geloof ik, dat het zo ging. En toen moest als de, wie de weerga, dat is de gesmeerde bliksem, de weerga, dan moest als de, met hoogste snelheid, urgentie, moest gauw Salomo tot koning gemaakt worden. En zo is het natuurlijk ook gebeurd. Maar de klinken van de bazuin of de ramshoorn is de oproep om zich te melden bij de koning. Al is het omdat er een nieuwe koning is of omdat het oorlog is. De vijand het land binnenvalt. Want ja, de koning wordt geacht de legeraanvoerder te zijn. Dus men moet zich bij hem melden. Dus dan moeten de hooivorken uit de schuur gehaald worden. Ja, de Kalasnikovs, de Uzi's, De zwaarden, u weet wel, de wapens moeten gepakt worden en dan moest men zich melden, want het staand leger was er gewoon niet. En zo ging dat. Dat wil zeggen, de bazuin drukt altijd uit de stem, de klank van de macht. En vandaar dat wij in het Nieuwe Testament iets lezen over, want de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods. Het is drie keer hetzelfde uiteraard, maar het heet de bazuin. Het is geroep, het is de stem van de aartsengel en het is de bazuin. Heb je dat? En vandaar dat je, hetzelfde vind je trouwens in 1 Korinthe 15, merkwaardige wijze, want daar gaat het ook over de opname van de gemeente specifiek in die context, dat is in 1 Thessalonicenzen 4 dus ook, maar in 1 Korinthe 15 ook, en daar heet het dat het zal zijn in de oogwenk, heet dat, in een ondeelbaar ogenblik, met de laatste bazuin. Grote misverstand is daar dat iemand er in openbaring daarna 7 geteld heeft, omdat het erbij staat dat het de 7 zijn en zegt dan is de laatste, is dus de 7e, maar men zit in de verkeerde reeks. Maar die 7 bazuinen in openbaring, ja, drukken ook hetzelfde uit. Het is de bekrachtiging van de prediking van het evangelie. Het is de oproep om zich te bekeren. Het is het woord Gods. Al spreekt hij dan wellicht ook in zijn toorn, maar dan nog blijft het die bazuin. Heb u dat? Het is lange tijd stil en ineens de bazuin. En wat de opname van de gemeente betreft, in 1 Korinthe 15, de laatste bazuin, ja, dat is inderdaad de laatste, maar wij worden elke dag als het ware, of was het gisteren, worden wij opgeroepen om te komen tot de Heer, om onze onderlinge bijeenkomst niet na te laten, om ons te melden bij de troon der genade, of gewoon om tot geloof te komen. Dat kan ook nog, dat is altijd de bazuin. Maar de laatste keer dat de Heer ons roept, dat is de definitieve. Daarom heet het de laatste bazuin. En meer kan ik er ook niet van maken. Het is niet die 7e uit de openbaring. Ze hebben ook wel eens bedacht dat er 3 bazuinen klinken bij de klassieke Olympische Spelen. In de oudheid, want je moet het een beetje, het voorbijbelse tijd nog, althans voor nieuwtestamentische tijd, had je Olympische Spelen enzovoort. En er was iets van op uw plaatsen. Hoe heet het? In het Engels weet ik het alleen maar. Ready, steady. Ready, steady, want ze moeten doodstil staan, anders worden ze afgeschoten. Ja, als je beesten afschiet, is wat anders, maar dan worden die schaatsers afgeschoten. En bij de 3e is het, en nou gaan. Ik vind het leuk bedacht. Dan is het de 3e bezuin en komen er ook niet meer. Maar ik hou het gewoon op de laatste oproep van de Heer. De laatste keer dat hij ons roept, uiteraard. En dat is dan definitief. Maar bij de bezuin kan je niet missen dat het is een uitbeelding van de prediking van het woord van God in het algemeen. Maar meer in het bijzonder van het evangelie. Zie? De koning is er. We hebben een koning. Zie? En vandaar het evangelie van het koninkrijk en al wat daarmee samenhangt. Kortom, die 3 attributen, die kruik, die fakkel en die bazuin, die zijn een prachtige uitbeelding van dood en opstanding. Van Gideon als type van Christus, maar van al die 300 uiteraard. Of ze echt allemaal zo'n ding gehad hebben? Of te voeren het allemaal in het magazijn had liggen? Ik weet het niet, ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar het doet er ook niks ter zake. Het verslag is duidelijk genoeg. Wij lezen alsof het zo was. Daar stonden ze dan en dat is het verhaal. Het is een uitbeelding van Christus en de gemeente. En niet maar 1 keer, want het is nog steeds de situatie waarin wij leven. Er staat in Romeinen 8, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Is de strijd dan voorbij? Nee, die duurt voort. Daarom heten we krijgsknechten van Christus. En wij dragen een wapenrusting enzovoorts. Maar de belangrijke dingen die we ons zouden realiseren is dat die oude mens voor God niet telt. Maar dat hij ons een fakkel, een lamp als het ware, gegeven heeft. Ons gesteld heeft tot lichten. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als lichtjes. Dat moet je tegenwoordig. Wij moesten zeggen kaarsjes hoor. Ja, wat? Wij stonden met zo'n kaars in de hand. Ja? En dan moesten wij één voor één op een rij moesten we die kaarsjes uitknijpen. En ik heb zo'n heel dun, teer huidje. Mens. Maar je moest, hè? Maar ja, Jezus zegt het dus wel. Ik heb het nooit begrepen, want waarom moet hij dan uit? Nee, maar er is een of ander versje weer bij, geloof ik, over gedicht. En één voor één. Je hebt een verhaal van 10 nikkertjes, je hebt een verhaal van 10 musjes, je hebt een verhaal over 10 kaarsjes. En ik heb ze allemaal verdrongen. Ik hou niet van spelletjes, zuster. Nee, ik hou er echt niet van. Ik vind het absurd. Maar toch maar. Zoiets. Maar het is de situatie waarin wij nog steeds leven. In een duistere wereld, maar waar wij die oude mensen niet tellen en voor dood houden. Staat de houder er dan dat gij gestorven zijt enzovoort. En het licht op het woord heeft gesproken enzovoort. Ja, daar staan wij in de overwinning. Dat is wat de Heer van ons verwacht. Weet de staat de duivel, onderwerpt u goden en hij zal van u vlieden, staat het dan. Wij waren dus bij vers 21 en zij stonden en ieder in zijn plaats. Niet met mijn vlaggetje, hoedje en de toeter. Dat is een andere omstandigheid en een ander lied. Maar het is wel met een bazuin, een fakkel en een kruik. Maar ze braken de kruiken en ze hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om het te blazen. En ze riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. In gedachten zie ik dan de film al voorbij komen. Er staan die lui allemaal op een rijtje, weet je. Nou goed. En zij stonden ieder in zijn plaats rondom het leger, als een kring eromheen. Toen verliep het ganse leger. Je vraagt je af wat verlopen in het Hebreeuws is, maar we weten toch wel wat er staat, hè. Toen verliep het ganse leger. Dat betekent dat ze hun oorspronkelijke positie kwijtraken. Als iets verloopt, dan raakt het zijn plaats kwijt. Ja. En zij schreeuwden en vloden. Vluchtend schreeuwden zij. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heer het zwaard des een tegen de andere. Iemand heeft wel eens gezegd dat als je een leger op de vlucht wil slaan, dan moet je een Schots muziekkorps erop afsturen. Met die doedelzakken. Ja. Ik vind een ramshoorn erger klinken dan een doedelzak, laat ik u dat vertellen. Dan vind ik een doedelzak nog wel enigszins acceptabel. Nee, heb ik nooit geprobeerd. Er is bijna geen muziekinstrument waar ik niet geprobeerd heb. Maar een doedelzak, nou, begin ik niet aan. Zo zette de Heer het zwaard des een tegen de anderen, de paniek slaat toe. Dat zal dus echt wel samenhangen ook met de duisternis. En dat in het ganse leger en het leger vluchtte tot Bet-Shitta toe naar Tsere, dat tot aan de grens van Abel-Mehola boven Taba. Dus dan weet je precies waar het is. Van de meeste van die plaatsnamen hebben we geen flauw idee wat het was. Ze komen alleen maar hiervoor. Maar bij Abel-Mehola weten we het nog wel een beetje. En Bet-Shitta, dat schijnt een plaatsje te zijn in de buurt van Bet-Shean. Bet-Shean. Maar we weten wat hier aan de hand is, want ze vluchten in de richting van de Jordaan. Ze proberen, die Midianieten, proberen naar het oosten te vluchten en de Jordaan over te gaan. Dat is ook volkomen logisch. Maar dat is het dan. En wat die plaatsnamen betreft, ja, ik kan er niks mee. Bet-Shitta wordt vertaald met het huis van de Sittim, hout. En in de modernere boeken staat dan het huis van de Acacia. Omdat men heeft bedacht dat de Sittim hout, dat moet Acacia geweest zijn. Want dat is de enige redelijke boom waarvan je redelijkerwijs nog een Ark des Verbonds van kunt bouwen in de woestijn. Daar stonden er helemaal geen cederen van de Libanon. De Sittimhout wordt dan Acacia. Van mijn part, ik weet het niet. Dan heb je het Tsere, dat wordt vertaald met verkoeling. Of het wordt helemaal niet vertaald, omdat men het echt niet weet. Maar iemand heeft er ooit verkoeling van gemaakt. En Abel, Mehola. Abel is een leegte. Denkt u maar aan Abel uit Genesis. Dat vertaalt men met ijdel, ledig. Maar dat is de grondbetekenis. Men vertaalt het als plaatsnaam, vertaalt men het met de weide. Weide. Nee, met een korte ei, maar je had het net zo goed met een lange ei kunnen schrijven, want dat lijkt mij hetzelfde te zijn, toch? Als het niet weide is, is het geen weide. Toch? Taal is een raar ding, jawel. Dus de leegte of de weide van de dans, Mohola. Dat begrijp je dat dat over dans gaat, hè, Mohola. Dat hoef je niet uit te leggen, hè? Mohola. Abba Mohola. En dan heb je Tabat, het wordt vertaald met landstreek. Dan iemand anders vertaalt het met beroemd, maar we weten er niks mee aan te vangen. Ik ook niet. Ondanks dat de lui die zich met dit soort dingen bezighouden, zich gewoon wel degelijk verdiepen in de adreskunde en dan gaan kijken van waar langs zouden ze dan gevlucht kunnen zijn. Wat ligt dan voor de hand? Nou ja. Maar zover is het ook niet trouwens, van waar ze zijn, vlakte van Israël, naar de richting van de Jordaan. Dan staat er, toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen. Ja, ik vraag me niet echt uit te leggen hoe dat gaat. Het is middernacht en je blaast een bazuin en je doet wat dingen en dan slaat zo'n leger op de vlucht. En dan denk je, weet je wat, laten we de mannen van Israël bijeenroepen uit Naftali en uit Azer en uit gans Manasse. Hoeveel weken duurt dat? Zonder WhatsApp en... Zonder mobiel telefoontje. Ik weet het ook niet. Maar er staat in. De mannen van Israël uit Naftali en Azer, die waren trouwens eerder al genoemd in hoofdstuk 6 vers 35. Hè? Onthoud nog even dat Gideon is uit Manasse, de stam van Manasse. En daar staat, desgelijks zond hij bode in Azer en Zebulon en Naftali. In 6 vers 35. En hier is het niet Zebulon. Althans, die wordt niet genoemd. Maar wel Azer en Naftali. En uit gans Manasse. Dat is gewoon dat gebied daar, daar woonden die stammen. En zij jaagden de Midianieten achterna. Ook zond Gideon bode in het ganse gebergte van Efraïm. Dat is wat zuidelijker. Zeggende, komt af, want gebergte van Efraïm heet het. En dus kom af heet dat, kom uit de bergen. Komt af de Midianieten tegemoet en beneemt hun lieden de wateren, die van de Jordaan namelijk, tot aan Bet-Bara, te weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Efraïm bijeengeroepen, en zij benamen hun de wateren, dat wil zeggen, zij verhinderden hun de weg naar de Jordaan, tot aan Bet-Bara, of dat hetzelfde is als Bet-Abara in het Nieuwe Testament, waar Johannes doopte, daar is verschil van mening over. Meer kan ik er ook niet over zeggen. Maar Bet-Bara, dat is gewoon het veer. Bet is gewoon een plaatsaanduiding, de plaats van het huis, letterlijk huis. Maar dat kan er alles zijn, de locatie, dat is Bet. En Bara, dat is ons woord veer of over. Bara met een beet, dat kan ook een vee zijn, hè? Over. Het is zelfs ook ons woord voorde. En voort of voort. En het Engelse fort. Het is allemaal hetzelfde. Dat gaat dan over een plaats waar men de rivier, het water, de beek, de kreek oversteekt. Dat heet een voorde. Maar het is omdat men er over gaat. Dat is echt hetzelfde woord allemaal. En of het dan een brug is om er over te gaan, of het is een voorde om er doorheen te trekken, dat maakt allemaal niks uit. En al die plaatsnamen die op voort of voort met een F eindigen, gaat allemaal over een plek waar je de rivier oversteekt. Heb je dat? Ja. Dus, Bet Abara, dat is dus het... In de vertaling heet het dikwijls, zoiets heet dan het veer over de Jordaan. En dat denken wij, dat ze met schepen overvoeren over de Jordaan. Maar dat veer is gewoon de plaats waar men er doorheen gaat, hoor. Heb je dat nog? Als het water tenminste niet te hoog is en daarmee ook te snel gaat. Dat is een bekende verhaal. Wij in Nederland hebben overal bruggen voor enzovoorts. Maar als je ooit wat in het buitenland gereden hebt, vooral in de zuidelijke dan wel oostelijke landen, dan ken je dat. Dan kom je bij een rivier, je moet er gewoon dwars doorheen. Zie? Dus soms moeten al die genoesten doorheen, weet u wel. De bekende films van de Tim Bavati, wou ik zeggen. Nee, die andere, die in Kenia. Die moeten ze allemaal door die rivieren heen, weet u nog? Al die genoes, nee? De wilde beesten? Ze moeten er dwars doorheen. Of ze moeten er met de jeep doorheen. Of ze moeten in Australië met zijn vrachtwagen. Met vier aanhangers erachter. Zo'n trein moeten ze dwars door zo'n rivier. En ze moeten vroeg zijn, want tegen de avond gaat het regenen of zo. En dan kunnen ze er niet meer door, want dan staat het water te hoog. Dat soort dingen, hè? Doe maar. Dat zijn zo van die dingen. Afgezien van dat je in Afrika natuurlijk heel wat wegen hebt die helemaal geen wegen zijn. Het zijn rivieren. Er staat geen water in. Dat is gewoon de weg. Ja. Maar goed, Bet Abara, de plek waar ze erover zouden willen. Je moet dat begrijpen. Daar kun je namelijk de vijand opvangen. Dat is een doorwaadbare plaats. Daar is het minder diep. Misschien ook minder breed, dat soort dingen bij elkaar. Dus daar moeten ze naartoe als ze de Jordaan over willen. Goed, en zij vingen twee vorsten der Midianieten. Dat u niet denkt dat ze aan het hengelen waren in de Jordaan. Hè? Maar zij vingen wel wat, twee vissen. Twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb. Je vraagt je af of hun moeder ze zo genoemd heeft. Oreb, dat is ons woord raaf. Je herkent het gewoon. De drep, dat is raaf. Ja. Oreb, de raaf. Dat is ook een Arabier trouwens. Oreb, raven. De raaf. En dan heb je de zeeb. En dat wordt vertaald met wolf. Dus het zijn twee roofdieren. Als het ware gaat niet veel goeds vanuit. En er staat er, en zij doden Oreb op de rotssteen Oreb. Dus ook toevallig, denkt u dan. Maar ik keek vanmiddag nog even in een Bijbel met kanttekeningen. Nieuwe vertaling, mag eigenlijk niet. En er stond erbij dat die rotssteen daar pas later naar genoemd is. En dan denk ik, fijn dan. De wetenschap heeft er ook iets over te melden. Ik vind het leuk, ja. De rotssteen wordt zo genoemd en Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb. Precies, maar dat komt natuurlijk omdat ze jaren later de plek nog aanwijzen. Hier in de perskuip is Zeeb gedood, dat is dus de perskuip van Zeeb. Perskuip, je vraagt je af hoe ze hem gedood hebben. Onder de pers waarschijnlijk, weet ik veel. En de ander op de rotssteen. Maar het gaat natuurlijk over een oordeel over de vijand als zodanig. Dat wij in deze roofdieren de tegenstander herkennen. De duivelens personeel. Ja, dat lijkt me wel duidelijk, toch? Nou ja. Zij doden de beide koningen, deze twee vorsten, de Midianieten, er zijn er nog twee namelijk, en vervolgden de Midianieten en ze brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon over de Jordaan. Dat is een klassiek gebruik, de hoofden van de vijand, toch? Dan ga je mee op de foto. Ja, anderen gaan op de foto, met zo'n karper, weet u wel. Daar hebben ze gevangen ergens van, En hier gaan ze op de foto van zoiets. Oké, als bewijs van dat ze inderdaad die koningen gedood hebben. Wie hebben dat gedaan? de lui van Efraïm, alle man van Efraïm was bijeengeroepen, enzovoort. Die waren niet betrokken geweest in de strijd tegen de Midianieten. Die lui woonden namelijk in de bergen. Maar ze worden uiteindelijk wel opgeroepen en ze vangen die twee koningen. Dat is van belang, want dat is de introductie tot de volgende episode. Daar staat er in 8 vers 1. Toen zeiden de mannen van Efraïm tot Gideon. Let op, de mannen van Efraïm spreken tot de man uit Manasse. En dat zijn precies Efraïm en Manasse zijn de twee zonen van Jozef. De mannen van Efraïm zijn de dragers dus van het eerst geboorterecht in Israël. En Manasse is dan de reserve, dat weet u toch, hè? Nou goed. Wat stuk is dit dat gij ons gedaan hebt? Dat is modern jargon, wat stuk is dit? Tegenwoordig praten ze ook altijd over een stuk dit en een stuk dat. Dat gij ons niet riept toen gij heen toogt om te strijden tegen de Midianieten. Ze zijn boos van waarom heb je ons niet eerder geroepen. En zij twisten sterk met hem, met Gideon en dus met Manasse. Hij daarentegen zei tot hen, wat heb ik nu gedaan, gelijk gij lieden. Hij zegt, wat wij gedaan hebben, dat staat niet op gelijk niveau met wat jullie uit Efraïm gedaan hebben. Zijn niet de nalezingen van Efraïm beter dan de wijnoogst van Abiezer? Het is prachtige beeldspraak natuurlijk, want Gideon stamde van Abiezer en die stamt van Manasse, daar hebben we het eerder over gehad. De Abiezeriet, weet u nog? Gideon, de zoon van Joas, de Abiezeriet, en dat is dus van Manasse. En hij noemt die oorlog tegen die Midianieten, noemt Gideon de wijnoogst. Maar tegen die Efraïmieten zegt hij, jullie hebben de nalezingen gedaan. Dat is een naoogst, een naverzameling, er is nog meer, enzovoort. En hij zegt, jullie hebben het beste gekregen. Want de nalezingen van Efraïm zijn beter dan de wijnoogst van ons, van Abiezer. God heeft de vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, in uw hand gegeven. Wat heb ik dan kunnen doen, gelijk gij lieden? Zie, dat wat wij gedaan hebben, staat op een lager niveau dan wat jullie gedaan hebben. En dat staat dus in vers 2 al, maar in vers 3 dus weer. Wat heb ik nu gedaan, gelijk gij lieden? Want wat heb ik dan kunnen doen, gelijk gij lieden? Toen liet hun toorn van hem af als hij dit woord sprak. Het is een volstrekt onbelangrijke episode. Historisch betekent het echt helemaal niks. Maar je moet je voor je houden. Het zijn Efraïm en Manasse tegenover elkaar. En Efraïm is jaloers op Manasse. Van Manasse vertel ik u bij gelegenheid en bij deze gelegenheid dus ook even, dat in de relatie Manasse en Efraïm wij dezelfde tegenstelling tegenkomen als die tussen Esau en Jacob, dan wel Ismaël en Isaac. En daarmee ook dezelfde tegenstelling tussen de twee stammen van Israël en de 10 stammen van Israël, symbolisch, hè? Begrijp je me goed. Ik weet heus wel dat Manasse niet deel uitmaakt van de 2 stammen. Maar zelfs in de Joodse traditie wijst men erop, naar aanleiding van bepaalde verschijnselen in de Hebreeuwse tekst bij gelegenheid, dat de naam van Manasse slechts een uitbreiding is van de naam van Mozes. Want Mozes is Mosje. En bij Manasse is er alleen de noen, de N tussen. Wat zei ik er straks over die letters? 1,5 uur geleden. De N en de M die werken zich ergens tussen en als ze verdwijnen weer, zijn er van die vreemde dingen. Manasse wordt dan gelezen als Mosje, als Mozes. En er is een tekst, maar ik weet niet uit mijn hoofd waar dat staat, waar de naam Manasse geschreven wordt met een klein ennetje ertussen. Dus met ennetje klein geschreven. Ik geloof zelfs hoog boven de grondlijn. Zo, want het gaat, er staat Manasse, maar eigenlijk ging het over Mozes. Of andersom, maar het is in ieder geval de verwijzing van de een naar de ander. En onder Mozes wordt dan verstaan... Ik weet dat Mozes uit Levi was, maar onder Mozes wordt dan verstaan weer de Joden, het tweestammenrijk, zij die leefden onder de wet. En de naam Mozes wordt natuurlijk beschouwd als een aanduiding van de wet. Mozes heeft gezegd, en Mozes heeft u geleerd, en Mozes heeft u toegestaan, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Die relatie is dit. Maar wat hier dus uitgebeeld wordt, is de relatie tussen de twee en de tien stammen van Israël. Die wordt uitgebeeld. Dat is dit niet, maar het wordt uitgebeeld. En er is sprake van jaloezie tussen die beiden. Nijd. Kijk, en dat is een Bijbels beginsel. Dat is het beginsel trouwens wat je ook buiten de Bijbel tegenkomt. De broedertwist. Er zijn die twee broers die elkaar niks gunnen. En bovendien, ze zijn verwisseld. Ephraim en Manasse, toch? En nou heeft Manasse iets tot stand gebracht. En dan zeggen die Ephraimieten, waarom heb je ons niet geroepen? Want ja, Ephraim is de drager van het eerste geboorterecht. De drager ook van de naam Israël dus eigenlijk. Dan zeggen we zijn gepasseerd. En dan wordt het gesust en wordt zegt Gideon, jullie hebben het hoofdbestanddeel geleverd. Jullie hebben die koningen ingeleverd. Enzovoort. Weet je wel? Die beiden. En dan wordt het weer rustig. Wat ik daarbij in gedachten heb, is natuurlijk de uitspraak in Jesaja. Die ik graag noem, omdat het meteen profetisch is. Dat is Jesaja 11, vers 13. Dat gaat over de toekomstige terugverzameling van heel Israël. En daar staat er in 11 vers 13 van Jesaja, en de nijd, jaloezie is dat, dat woord is het, de nijd, afgunst. De nijd van Ephraim zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Ephraim zal Juda niet benijden en Juda zal Ephraim niet benauwen. Zodat u ziet dat het de eeuwen door kennelijk, tot in de dagen van de wederkomst, een soort naijver is, jaloersheid, tussen die beide huizen van Israël. Nou ja, daar dieper op in moet gaan, zijn we voorlopig niet uitgepraat natuurlijk. In elk geval moet ik erop wijzen dat de apostel Paulus uitdrukkelijk spreekt over het tot jaloersheid, tot nijd verwekken van de Joden. En hoe dat komt? Ja, doordat aan de Joden het evangelie gepredikt wordt door iemand uit de stam van Benjamin. Ik heb het over Paulus zelf dan maar. Hij had het over zichzelf namelijk. Hij zegt, dat zou ik wel aardig vinden om enige uit mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Dat is Romeinen 11. Maar in Romeinen 10 staat het al. Hè? Ik zal u tot jaloersheid verwekken, tot nijd verwekken door Lo-Ami enzovoort en door een onverstandig volk. Ontleend aan Deuteronomium. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat die tegenstelling de eeuwen door zou blijven bestaan. Maar het is ook, ik zeg het maar gewoon rustig, het is ook de situatie van het zogeheten antisemitisme in de westerse wereld. Want de westerse volkeren zijn nou eenmaal, de Angelsaksische volkeren zijn nou eenmaal de nazaten van de 10 stammen van Israël. Ik kan het ook niet helpen, of je het leuk vindt of niet, kan ik ook niet helpen. Ik ga het ook niet elke keer weer uitleggen, dat heeft geen enkele zin. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat zo is, op een heleboel gronden. In de eerste plaats de Bijbelse trouwens, dat vooral. Maar dat daar een gespannen relatie tussen bestaat, enerzijds. En anderzijds dat het toch broeders zijn en dat we dat ook allemaal weten. Ja, dat is een gegeven, dat is een Bijbels ding. En waar het een rol speelt, is inderdaad bij de dood en opstanding van Christus en bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Komt de zaligheid terecht bij de Joden? Nee, maar hij is eigenlijk in zekere zin wel degelijk via Juda tot stand gebracht. Al was het maar omdat onze heiland zelf uit Juda was. En dat hij bovendien hier op aarde kwam, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, Mozes. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Want het punt is dat weliswaar via Joden, in de eerste plaats de Heer Jezus zelf, als ik die Jood mag noemen tenminste, nou ja, hij was hoofdofficieel van de stam van Juda. En de discipelen waren ook allemaal van Joodse afkomst. Met een Joodse achtergrond moet je zeggen tegenwoordig. Maar goed, via hen is het nieuwe verbond tot stand gekomen en is het evangelie de wereld ingebracht. Dat is het dan. En toch kwam het terecht bij Efraïm. Het werd van de Joden afgenomen. De Joodse apostelen of discipelen beschouwden zichzelf trouwens helemaal niet meer als Joden. Waarmee ze hun achtergrond, mooi woord hè, tegenwoordig, niet ontkend hebben of zo. Maar ze hebben zich er wel van gedistanceerd. Zie. En vervolgens was het Paulus, die niet eens van Juda afstamde, maar van Benjamin, de volle jongere broer van Jozef. Zie. Het was Paulus die dan de verantwoordelijkheid overneemt als het ware en meer specifiek gemeentelijke waarheid bekend maakt enzovoorts. En die gemeente heeft zijn domicilie gekregen, ja inderdaad niet in Jeruzalem. Het is vandaar juist gegaan naar, nou ja, op de bladzijde van de Bijbel ging het naar Rome. Maar historisch ging het naar Rome en daarmee naar Brittannië. Ik kan dat echt nou niet verder uitleggen. Maar het ging naar het instammen van Israël, dat is het verhaal. Zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat is niet bevorderlijk voor de onderlinge jaloezie, zal ik maar zeggen. Vandaar dat de Joden eeuwenlang beschouwd zijn geworden als godsmoordenaars enzovoorts. Dat zijn ook rare uitdrukkingen die niet te verantwoorden zijn. Maar ze waren wel degelijk en zijn dat nog, zegt Romeinen 11, vijanden aangaande het evangelie. Staat meteen bij om uwentwil. Want het betekent dat daarmee de zaligheid als zodanig niet bij hen berust, maar bij ons. En dat is waarom ik zo heftig protesteer, ook als gelovigen, christenen, menen zich te moeten identificeren met het judaïsme. Dat wil zeggen met Joodse tradities en gebruiken. Dat is een heel noodlottig misverstand. Het is andersom. Heb je dat nog? Maar over die wisseling, die tegenstelling, daar gaat het hier over, ja. En dat is het belang van dit stukje ook. Verder maakt het natuurlijk historisch helemaal niet uit. Het is een beetje absurd ook dat ze elkaar benijden, eigenlijk. Maar ja, het wordt wel vermeld, omdat het van profetische aard is, uiteraard. Hoe nadrukkelijk het in die geschiedenis was, hoeveel mensen daarin betrokken geweest zijn, joh, dat weet ik niet, misschien maar een paar. Maar goed, het wordt wel vermeld. Maar over deze tegenstelling gaat het. Hè? Aan de ene kant was het natuurlijk niet de stam van Manasse, maar Mosje, Mozes, daarmee het Joodse volk, de wet, de aardse dingen, dat is wat Manasse is, die dit tot stand gebracht heeft, zal ik maar zeggen. Maar daarna zeggen die mannen van Efraïm, ja, dat berust bij ons. En dan zegt Gideon uit Manasse, die zegt, dat is toch ook zo? Jullie hebben toch het beste deel? Heb je dat nog? Maar ja, zo is het gegaan. Dat was een profetie over de situatie die wij in onze dagen vervuld zien. Nou ja, meer daarover de volgende keer, want er wordt nog wat werk gemaakt van het achtervolgen van nog steeds Midianieten en nog steeds twee koningen van de Midianieten. Zeba en Salmuna. Het verhaal is nog niet gedaan. Maar voor vanavond wel, en we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te mogen leven onder dit nieuwe verbond der genade. Te mogen leven omdat u ons nieuw leven geschonken hebt. In het besef dat wij der wereld, der zonde en der wet gekruist zijn geworden. En dus dood zijn als het ware, maar u hebt ons nieuw leven gegeven in Christus. En u hebt ons bovendien uw woord toebetrouwd dat we ook vanavond weer mochten openen. We zeggen u dank voor die vergezichten die we daarin mogen vinden. We mogen zien hoe deze verschillende Bijbelboeken, deze verschillende episoden uit de heilsgeschiedenis elkaar aanvullen en elkaar bevestigen. Zodat we alle reden hebben om ons vertrouwen te stellen op dat woord dat u ons hebt nagelaten. Uw woord, woorden des levens, woorden der waarheid. En daarom danken we u dat we hier deze avond mochten zijn. En bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.